Hallo, leuk dat je luistert naar aflevering 13 van de Cassatiecast Strafrecht. Mijn naam is Dirk Damen, advocaat in strafzaken in Maastricht. Ik heb vandaag voor je 12 arresten en 7 conclusies. Enkele onderwerpen die de revue zullen passeren zijn strikte waarborgen bij het onderzoek naar rijden onder invloed van drugs, de strafmaat op basis van de beoogde hoeveelheid in te voeren cocaïne, herzieningsaanvragen wegens de wet straffen en beschermen, een zaak over het nebis in idem beginsel, de conclusie in de zaak over de moord op Helmin Wiels op Curaçao en een conclusie over de vraag of je schennis kunt plegen terwijl je je kleren aanhoudt. De eerste twee arresten die ik vandaag bespreek gaan over het rijden onder invloed van drugs. In de eerste zaak onder invloed van cannabis en cocaïne en in de tweede onder invloed van alleen cannabis. Het gaat om de zaken met nummers 567 en 568. De arresten in deze zaken zijn gewezen door de Hoge Raad in een samenstelling van 5 raadsheren, dus je zou kunnen zeggen de Grote Kamer van de Hoge Raad. Dat onderstreept dat het belangrijke uitspraken zijn. In zaak 567 had het Hof overwogen dat omdat het onderzoek in het buitenland had plaatsgevonden, dat daarom er extra waarborgen moesten worden in acht genomen, of dat aan de waarborgen in ieder geval strikter de hand moest worden gehouden. Daarvan zegt de Hoge Raad dat dat niet zo is. De wet, of beter gezegd het besluit over dat bloedonderzoek, biedt de mogelijkheid om laboratoria ook in het buitenland in te schakelen, als die ook geaccrediteerd zijn, zoals Nederlandse laboratoria dat ook moeten zijn. En dan gaat het niet aan om daar nog extra eisen te stellen. Dus daarvoor gelden dezelfde eisen als voor Nederlandse laboratoria. Vervolgens gaat de Hoge Raad in op de vraag of een drietal voorschriften uit het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer moeten worden gerekend tot de strikte waarborgen rond het bloedonderzoek. En dan met name in het licht van de nieuwe werkwijze van de politie met betrekking tot het bewaren en transporteren van het bloed. Het eerste voorschrift dat de Hoge Raad bespreekt is de regel dat het bloedmonster zo spoedig mogelijk moet worden verzonden naar het laboratorium. Die nieuwe werkwijze van de politie houdt in dat het bloed eigenlijk continu op min 20 graden wordt bewaard. Daardoor blijft het bloed langer in dezelfde staat en maakt het dus niet meer zoveel uit dat het heel snel naar het laboratorium moet worden gebracht, omdat anders misschien bepaalde stoffen al worden afgebroken. Dan zegt de Hoge Raad dat de enkele omstandigheid dat de bloedmonster niet direct naar de bloedafname is vervoerd naar het laboratorium niet in de weg staat aan het oordeel dat de verzending zo spoedig mogelijk heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad overweegt daarbij dat dat onderdeel zo spoedig mogelijk moet worden ingekleurd aan de hand van de omstandigheden van het geval. En als dus inderdaad die nieuwe methode is gebruikt, dat zo spoedig mogelijk een langere tijdsperiode kan omvatten dan wanneer de ouderwetse methode is gebruikt en het bloed misschien wel eerder aan afbraak onderhevig is. Maar volgens de Hoge Raad is daarmee dus niet gezegd dat die eis van de zo spoedig mogelijke verzending, dat die niet meer tot de strikte waarborgen behoort. Want het gaat wel om een waarborg die de betrouwbaarheid van het onderzoek raakt. Dat is niet het geval volgens de Hoge Raad bij twee andere waarborgen. Dan gaat het om het vastleggen van de datum van het ontvangst door het laboratorium. Dat is van belang om onduidelijkheid over de verblijfplaats van het bloed te voorkomen en dient ook als waarborg voor de beschikbaarheid van het bloed en de daarbij behorende gegevens voor aanvullend bloedonderzoek of een tegenonderzoek. En ook het voorschrift dat het bloedonderzoek binnen 2 weken na ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed wordt verricht, behoort niet tot de strikte waarborgen. Want, zegt de Hoge Raad, ook in andere gevallen, bijvoorbeeld voor tegenonderzoek, maakt het dus niet zoveel uit dat het onderzoek langer dan 2 weken na de ontvangst van het buisje nog plaatsvindt. Ook dat voorschrift raakt dus niet zozeer de betrouwbaarheid van de resultaten. Dus als die laatste twee voorschriften dus niet worden nageleefd, heeft dat op zichzelf geen gevolgen voor het bewijs van het bestanddeel onderzoek in artikel 8 lid 5 van de Wegenverkeerswet. De bespreking van die waarborgen is overigens ten overvloede, want de Hoge Raad casseert al omdat het Hof de verdachte had vrijgesproken vanwege die striktere waarborgen die volgens het Hof in het buitenland moeten worden aangehouden. En dat is dus niet het geval volgens de Hoge Raad. Zaak nummer 568 is een soortgelijk geval en daarin herhaalt de Hoge Raad ook de overwegingen van 567 zoals ik die zojuist heb besproken. Het ging in deze zaak niet om een OM-cassatie zoals in die andere zaak. Hier was het Hof dus wel tot een veroordeling gekomen en ging de verdachte in cassatie. Maar ook hier komt de Hoge Raad tot een vernietiging. Het voorschrift dat het bloed na de afname zo spoedig mogelijk naar een voor het bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium moet worden gezonden, is dus nog wel een strikte waarborg. En het oordeel van het Hof dat het bloed inderdaad zo spoedig mogelijk is verzonden, is niet toereikend gemotiveerd, omdat het Hof geen concrete vaststelling heeft gedaan over de wijze waarop het bloed is bewaard na de afname daarvan en tijdens het transport naar het laboratorium. Dus we zouden beter moeten kijken of inderdaad de wijze van het bewaren ook dusdanig is dat een wat langer tijdsverloop niet aan de betrouwbaarheid van het onderzoek afdoet. De volgende arresten zijn er meteen 6 tegelijk. Het gaat om de arresten met nummers 527 tot en met 532. Het zijn allemaal zaken waarin de verdachten werden veroordeeld wegens het medeplegen van verlengde invoer van cocaïne vanuit Colombia via België naar Nederland, waar België al het grootste deel van de 1800 kilo cocaïne uit de container had gehaald. Er werden een paar buisjes cocaïne wel gecontroleerd doorgelaten en later bleek dat er nog een kilo ongeveer was blijven zitten die men over het hoofd had gezien. De partij bananen die als deklading had gediend voor de cocaïne, die was namelijk cadeau gedaan aan de voedselbank en daar kwam dus die kilo cocaïne ook nog boven water. In 5 van de 6 zaken werd geklaagd over de strafmotivering. Het Hof had voor de strafmaat wel als uitgangspunt genomen die 1800 kilo die oorspronkelijk in de container had gezeten en die dus was beoogd in te voeren. Volgens de stellers van de middelen in die zaken handelde het Hof daarmee in strijd met artikel 6 lid 2 EVRM, artikel 14 IVBPR, artikel 48 van het handvest en de onschuldpresumptie die daaraan ten grondslag ligt. Want de verdachte was immers vrijgesproken van die hoeveelheid. Maar, zegt de advocaat-generaal, het Hof heeft bij de strafoplegging slechts rekening willen houden met de beoogde invoer van de grote hoeveelheid cocaïne die aanwezig was voorafgaand aan het ingrijpen door de douane. Volgens de advocaat-generaal is de onschuldpresumptie dus niet in het geding. In zaak 528 werd nog geklaagd over de verwerping van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt over de strafoplegging. Er was gesteld dat een mededader lager zou zijn bestraft dan een verdachte, terwijl hij dus een hogere rol zou hebben gehad. Maar die stelling berust op een verkeerde lezing van het arrest van het Hof. En het is ook niet gebleken, zelfs het tegendeel is gebleken, namelijk dat die mededader juist een veel hogere straf had gekregen dan de requirant in deze zaak. In de zaken 529 en 531 werd geklaagd over het medeplegen. De verwerping van het verweer daaromtrent en ook de bewezen verklaring van het medeplegen zijn volgens de advocaat-generaal toereikend gemotiveerd. En de Hoge Raad komt in alle 6 zaken tot toepassing van artikel 81 RO. De zaak met nummer 560 gaat over de belaging van en de moord op de ex-vriendin van de verdachte in Utrecht in 2018. De conclusie van die zaak die heb ik al besproken in aflevering 7. Daarin stonden enerzijds middelen van de verdachte of een voorbedachte raad, een contra-expertise met betrekking tot het Pieter Baan Centrum rapport en het verzoek tot het horen van een NIV-deskundige centraal, maar ook middelen van de benadeelde partijen, de ouders van het slachtoffer, over de niet-ontvankelijk verklaring en de vorderingen tot vergoeding van shockschade. Dat was een zeer omvangrijke conclusie, met name over die shockschade. En die conclusie was genomen door 2 advocaten-generaal, eentje van strafrecht en eentje van civielrecht. De Hoge Raad is kort over de middelen van de verdachte, die worden met artikel 81 RO verworpen. De middelen van de benadeelde partijen, daar gaat de Hoge Raad er wel op in. Maar daar zegt de Hoge Raad, het Hof heeft geoordeeld dat de behandelingen van de vorderingen ter zake van shockschade een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, omdat alleen na nadere onderbouwing en of bewijslevering is vast te stellen of en in hoeverre de aangevoerde omstandigheden een directe confrontatie vormen met de ernstige gevolgen van de moord en recht geven op vergoeding van schokschade. Dat oordeel is feitelijk en kan daarom in cassatie alleen maar op begrijpelijkheid worden getoetst, zegt de Hoge Raad. En in het licht van de inhoud van de ingediende vorderingen is dat oordeel niet onbegrijpelijk. En wat stond er dan in die vorderingen omtrent die directe confrontatie? Het was in de eerste plaats dat de ouders op tv hadden gezien dat het lichaam van hun dochter uit het huis werd gedragen en dat zij werden geconfronteerd met het lichaam van hun dochter 2,5 dag na het misdrijf en dat haar lichaam ernstig was verminkt, zowel door het delict zelf als door de daarna gepleegde autopsie. In de conclusie waren nog een aantal aanbevelingen gedaan betreffende het materiële civiele recht, maar aan een bespreking daarvan komt Dogeraad dus in deze zaak niet toe. Dus is het wachten op een nieuwe zaak waarin Dogeraad wel aanleiding vindt om op die aanbevelingen in te gaan. Een opvallende uitkomst van deze zaak is dat de verdachte strafvermindering krijgt wegens overschrijding van de redelijke termijn in de cassatiefase, ondanks dat zijn eigen middelen met artikel 81 RO zijn verworpen. Maar dus juist doordat de middelen van de benadeelde partijen wel zijn besproken, komt hij daar toch voor in aanmerking. En dat is voor de benadeelde partijen natuurlijk een wrange uitkomst. Dan bespreek ik twee arresten en herzieningszaken. Die raken hetzelfde thema. Het zijn de zaken met nummer 565 en 566. Daar wordt namelijk in beide zaken aangevoerd dat de aanvrager een onevenredig groot nadeel ondervindt van de veranderingen die de inwerkingtreding van de wet straffen en bescherming, nou, het zal de wet straffen en beschermen moeten zijn, op 1 juli 2021 heeft gebracht in de wijze van de tenuitvoerlegging van een aanvrager voor dien opgelegde gevangenisstraf. Er wordt dan aangevoerd dat aan de veroordeelde een minder zware straf zou zijn opgelegd als de rechter bekend zou zijn geweest met de gevolgen van die wet. Dus dat de invulling van de straf zwaarder uitpakt voor de veroordeelde. Maar, zegt de Hoge Raad, de aanvraag miskent dat onder toepassing van een minder zware strafbepaling, in de zin van artikel 457 lid 1, sub C strafvordering, wordt gedoeld op de toepassing van een strafbepaling die een minder zware straf bedreigt. De oplegging door de rechter van een andere, minder zware sanctie of het achterwege laten van de oplegging van een sanctie valt daar dus niet onder. En daarom is de aanvraag al kennelijk ongegrond in beide zaken dus. Het laatste arrest van deze week is nummer 564 en dat is een uitleveringszaak. Het gaat om de vervolgingsuitlevering van de opgeëiste persoon naar Rwanda, ter zake van de aan de genocide in Rwanda van 1994 gerelateerde feiten. De Hoge Raad past artikel 81 RO toe. Uit de conclusie kunnen we wel afleiden wat er voor middelen zijn aangevoerd en hoe de advocaat-generaal in ieder geval daarover denkt. In de eerste plaats werd er geklaagd over het oordeel van de rechtbank dat de uitlevering toelaatbaar is, terwijl de wet of het verdrag wat van toepassing is daarvoor geen grondslag biedt. Maar zegt de advocaat-generaal, het genocideverdrag biedt ook voor deze feiten een toereikende verdragsbasis voor uitlevering. Het ging om feiten die als misdrijven tegen de menselijkheid waren gekwalificeerd, maar die toch ook een genocide aspect hadden. En daarom vallen ze toch onder genocide en was het genocideverdrag ook een toereikende grondslag. Dan was er nog geklaagd over de genoegzaamheid van de stukken en de afwijzing van de rechtbank van nader onderzoek naar de identiteit van de opgeëiste persoon en ook de afwijzing van een aanhoudend verzoek. En dan ging het met name om de vraag of de opgeëiste persoon wel degene is op wie het uitleveringsverzoek en het arrestatiebevel zien. Maar dat oordeel is niet onbegrijpelijk en is ook toereikend gemotiveerd. Dan gaat het om het oordeel dat de opgeëiste persoon inderdaad degene is wiens uitlevering wordt gevraagd. En dat er een aantal details in de identiteitsgegevens niet klopten, dit daar niet aan af volgens de rechtbank en ook niet volgens de advocaat-generaal. Dan was er nog een middel over de verwerping van het verweer dat er een dreigende flagrante schending van artikel 6 lid 1 EVRM is en de opgeëiste persoon in de verzoekende staat geen effectief rechtsmiddel ten dienste zou staan. Maar de rechtbank heeft volgens de advocaat-generaal de juiste maatstaf toegepast. Dan liepen er voor de opgeëiste persoon nog enkele andere procedures die het mogelijk maken de beslissing om het Nederlanderschap van hem in te trekken te herzien. In de uitleveringszaak was om aanhouding verzocht om de uitkomst van die procedures af te wachten. En dat middel ontbeert feitelijke grondslag volgens de advocaat-generaal. De conclusie met nummer 344 borduurt eigenlijk wat voort op jurisprudentie die ik al in eerdere afleveringen heb besproken over het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs, artikel 9 lid 2 van de Wegenverkeerswet. In deze zaak is de advocaat-generaal het met de steller van het middel eens dat uit de bewijsvoering niet kan volgen dat het besluit tot ongeldig verklaring van het rijbewijs aan de verdachte is bekendgemaakt en ook van kracht was, nog dat de verdachte ten tijde van het besturen van de auto wist of redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Het eerste middel slaagt daarom en het tweede middel ook. Dat klaagt over de toepassing van vervangende hechtenis bij de opgelegde schadevergoedingsmaatregel in plaats van gijzeling. En dat moet dus worden aangepast. De conclusie met nummer 355 is de kwestie rondom het nebis in idem beginsel. Het gaat om witwassen en het opzettelijk niet voldoen aan de aangifteplicht op grond van de douanewet. De verdachte was namelijk in Zwitserland al onherroepelijk veroordeeld voor hetzelfde feitencomplex. Er was geld uitgevoerd van Nederland naar Zwitserland en voor dat transport onder andere was de verdachte in Zwitserland al veroordeeld. Nu had het Hof al het OM niet ontvankelijk verklaard in de vervolging voor het onder één te last gelegde witwassen, maar alsnog veroordeeld, wel zonder strafoplegging, maar veroordeeld wegens het niet voldoen aan de aangifteplicht. Dan zegt de advocaat-generaal dat het Hof dan blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het begrip hetzelfde feit in de zin van artikel 68 strafrecht. Het middel dat klaagt over het opzet op het niet voldoen aan de aangifteplicht, dat slaagt niet volgens de advocaat-generaal, want het Hof heeft wel degelijk uit de bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de verdachte met het bewezen verklaarde opzet heeft gehandeld. Hij had op Schiphol de groene route gevolgd, dat wil zeggen dat je dus niks aan te geven hebt. Hij had ook gezegd dat hij niks aan te geven had toen de douane hem dat vroeg, terwijl hij dus een bedrag bij zich had in contanten wat wel aangifteplichtig was. En daaruit kan wel het opzet op het niet voldoen aan de aangifteplicht worden afgeleid. Hij had gewoon best ook de rode route kunnen volgen en dat geld kunnen aangeven. Conclusie nummer 343 ziet op een Curaçaose zaak, namelijk de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels, die uitgelokt zou zijn, volgens het Hof in ieder geval, door de voormalig minister van Financiën van Curaçao, die daarnaast ook werd veroordeeld wegens het opzettelijk gebruik van een vals geschrift en wegens vastzettingsschrift waarbij gebruik is gemaakt van machtsgelegenheid en een middel hem door zijn ambt geschonken. Maar in deze cassatieprocedure gaat het vooral over de bewijsvoering van de uitlokking van de moord op Wiels en de verwerping van uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. De advocaat-generaal vindt echter dat het arrest gewoon in stand kan blijven. Onder andere een middel over de schending van de onschuldpresumptie door het Hof in de zaak tegen medeverdachten, waarin dus de verdachte was aangemerkt als opdrachtgever van de moord, faalt wat de advocaat-generaal betreft. De conclusie met nummer 336 gaat over het ondervragingsrecht onder andere. De bewezen verklaring steunt in beslissende mate op de verklaringen van de niet gehoorde aangeefster. Maar het Hof is volgens de advocaat-generaal niet onbegrijpelijk en evenmin ontoereikend gemotiveerd dat er een goede reden bestond waarom het ondervragingsrecht niet kon worden uitgeoefend, namelijk dat haar gezondheid dat niet zou toelaten, dat er zou moeten worden gevreesd voor een ernstige verslechtering van de toestand van het slachtoffer. En ook is voldoende gemotiveerd dat er voldoende compenserende maatregelen zijn geboden, die bestonden onder andere uit het laten beoordelen van de betrouwbaarheid van de aangifte door een deskundige, het kunnen ondervragen van de deskundige en het bekijken van de videoopname van het verhoor van de aangeefster. En de verdediging zou ook niet hebben gevraagd om nadere compenserende maatregelen. Dus daarom vindt de advocaat-generaal dat het cassatieberoep kan worden verworpen. Het ging in deze zaak erom dat een TBS'er op de terugweg van een verlof naar de kliniek een vrouw zou hebben verkracht. De conclusie met nummer 357 gaat over schennis van de eerbaarheid. En is met name de vraag of artikel 239 vereist dat een ontbloot deel van het menselijk lichaam waarneembaar is. Dan heeft het Hof uit de specifieke context en de duur en frequentie van de handelingen afgeleid dat de verdachte opzettelijk seksueel getinte handelingen in het openbaar heeft verricht en dat al dus sprake is geweest van een ongevraagde en ongewenste seksueel getinte confrontatie met delen van het menselijk lichaam. De conclusie strekt tot verwerping. Nou, wat waren die gedragingen dan? Die verdachte zou met de hand in de broek een aantal op- en neergaande bewegingen hebben gemaakt, wat de indruk wekte dat hij aan het masturberen was. Maar zijn geslachtsdeel was dus niet te zien voor de meisjes die dat hebben moeten aanschouwen. Toch is er dus volgens het Hof en ook volgens de advocaat-generaal sprake van schennis van de eerbaarheid. De laatste twee conclusies dragen de nummers 350 en 353. Met name de conclusie met nummer 350 is interessant, waar het gaat over de kwalificatieuitsluitingsgrond bij witwassen. Het ging om een zaak over hypotheekfraude. En daar had het Hof het verweer volgens de advocaat-generaal slechts kunnen verwerpen. Het gaat dus om de kwalificatieuitsluitingsgrond dat het witgewassen bedrag afkomstig zou zijn uit eigen misdrijf. Want dat is alleen van toepassing als het gaat om het voorhanden hebben en verwerven van het betreffende bedrag. Maar in dit geval was de onder valse voorwenselen verkregen hypothecaire lening aangewend om een woning aan te schaffen, een appartement. En dus was het bedrag omgezet en dan geldt die kwalificatie uitsluitingsgrond niet. Opvallend is wel dat de bewezen verklaring enkel spreekt van verwerven en voorhanden hebben en niet van omzetten. Dus ik ben benieuwd wat de Hoge Raad hiermee gaat doen. Dat was hem weer voor deze week. Kijk voor de show notes met de samenvatting van de uitspraken die ik heb besproken op cassatiecast.nl. Graag tot volgende week. Dank voor het luisteren.